Even vooraf maak ik u bekend dat gistermiddag is overleden in de leeftijd van 84 jaar broeder Breunis van Dijk van de Binnenweg 11 te De Klomp. Er is gelegenheid om de familie te condoleren aanstaande vrijdag van 7 tot 8 uur hier in onze kerk. En zaterdag zal de rouwdienst plaatsvinden om 9:45, ook hier in de kerk. Waarna aansluitend de begrafenis zal zijn in Ederveen. Dus vrijdag condolatie van 7 tot 8 hier in de kerk. Zaterdag rouwdienst om 9:45, ook hier in de kerk en aansluitend de begrafenis in Ederveen. Wij zullen de rouwdragende familie straks in onze gebeden gedenken. Dan een mededeling. Wijk 2 heeft op de zondagsbrief vermeld dat de fietstocht op 7 juli zal plaatsvinden, maar dat moet zijn komende woensdag 7 juni. Dus willen de leden van wijk 2 daar notie van nemen. Komende woensdag 7 juni is dan die fietstocht. En dan de schriftlezing voor onze luisteraars thuis. We lezen straks uit Efeze 4, de verzen 17 tot en met 32. Dus uit Efeze 4, verzen 17 tot en met 32. Tot zover. Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, in verband met het overlijden van onze broeder Breunis van Dijk willen we nu samen gaan zingen uit Psalm 89. En daarvan het 19e. En daarna ook het 7e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben en hoe kort van duur het leven is in damp en de dood brengt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Nee, want vers 7, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Want van dat volk geldt dat Gods onbezweken trouw hun val niet zal gedogen, niet zal toestaan. Maar dat zijn gerechtigheid en naar zijn woord zal verhogen. Wij zingen samen staande ter nagedachtenis van broeder Breunis van Dijk, Psalm 89, vers 19 en vers 7. vanmorgen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen. En we zingen daarna van het gebed des Heren. Het derde vers. Het gebed des Heren. En daarvan het derde vers. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. Hij werpt de troon des Satans neer. En regeer ons door uw geest en woord. We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. We lezen vanmorgen samen uit het woord van de Heere Efeze 4, versen 17 tot en met 32. Dus Efeze 4, vanaf het 17e tot en met het 32e vers. Beschrijft apostel Paulus aan de Efeziërs: ik zeg dan dit en betuig het in de Heere, dat ge niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun gemoed, verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven God, door de onwetendheid die in hem is, door de verharding van hun hart, welke ongevoelig geworden zijnde zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinheid gierig te bedrijven. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd, indien ge naar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is, te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling die oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden van de verleiding. En dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest van uw gemoed. En de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. En daarom leg af de leugen En spreek de waarheid en ieder met zijn naaste. Want wij zijn elkaars leden. Word toornig en zondig niet. De zon ga niet onder uw toornigheid. En geef de duivel geen plaats. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende dat goed is met de handen. Opdat hij hebben mee te delen degene die nood heeft. Geen vuile reden ga uit uw mond. Maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, opdat ze genade geven die dezelfde horen. En bedroef de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Alle bitterheid, toornigheid, gramschap, geroep, lastering, zij van u geweerd met alle boosheid. Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft. Tot zover. Wij willen samen de Heere bidden om zijn zegen en in onze voorbeden gedenken aan de familie van Dijk. Getrouwe Heere in de hemel, vanmorgen zijn we als gemeenteleden weer bij elkaar gekomen. Om nogmaals stil te staan bij het werk van de Heilige Geest. Wie hebben wij meer nodig dan de Heilige Geest? Wat is meer nodig in ons persoonlijk leven, in ons gemeentelijk leven, in heel het kerkelijke leven, dan de vervulling met uw Heilige Geest? Wij zijn immers maar zwakke mensen. Wij bedenken vaak niet de dingen die boven zijn. En daarom uw geest is zo nodig. En dat zult u ons ook vanmorgen weer voorhouden, Heere, vanuit uw woord. Uw Heilige Geest is zo nodig voor ons. En dat we ons ook er rekenschap van geven dat we uw geest kunnen bedroeven. En dat we dat ook niet moeten doen. Maar dat uw geest ook kan werken in ons leven. Ook in ons gemeentelijk leven. Ook breder in het hele kerkelijke leven. Heer in de hemel, allereerst willen we uw naam ootmoedig dank zeggen voor de dag van gisteren, dat we al veel hebben mogen horen van uw geest, wie hij is en wat hij doet. En dat u ons ook vanmorgen weer de gelegenheid geeft om daar meer van te horen en nogmaals bij stil te staan. En wij belijden onze afhankelijkheid ook vanmorgen, Heere. We kunnen het onderwijs van de schriften nooit ontvangen, ook zonder de opening van ons hart door die geest. En we kunnen ook de gemeente niet onderwijzen, ook vanmorgen niet, zonder dat uw geest leidt, helderheid geeft, wijsheid geeft en de schriften ook voor het verstand van uw dienstknecht opent. Heren, en daarom wilt u vanmorgen zo met uw geest ook in ons midden werken, dat we dat mogen ervaren. Dat we als we straks buiten zijn, dat we tegen elkaar kunnen zeggen, we zijn inderdaad weer onderwezen door de Heere zelf. We hebben menselijke boodschappen gehoord, maar uiteindelijk was het Gods boodschap voor ons leven. En Heere, zo komen we samen tot u. Onze afhankelijkheid van uw beleid. Wij bidden voor allen die vanmorgen aan de kerktelefoon met ons meeluisteren. Dat u hen ook uw zegen geeft. Ze voelen zich zo betrokken ook bij de gemeente. Ze kunnen vanwege ziekte of een andere reden, kunnen ze niet naar uw huis komen. En toch, op deze manier mogen ze zich verbonden weten met ons hier in de kerk. Geef hen ook uw zegen. Heel in het bijzonder. Wij willen samen ook het verdriet dat er in de familie van Dijk is gekomen voor u neerleggen. Nu vader en grootvader van Dijk zo onverwacht is overleden. Het bepaalt de familie en ook ons allen bij de broosheid van ons bestaan. We hebben daar ook over gezongen met de dichter van Psalm 89 mee. Dat ons leven eigenlijk maar als een damp is. En zo kort van duur. Wie van ons zal eens de slaap des doods niet slapen, indringend. Maar wat een heerlijk evangelie mag er dan ook klinken in dat zevende vers van Psalm 89. Hoe zalig is dat volk dat naar uw klanken hoort. Want uw gerechtigheid zal nooit hun val gedogen toestaan. Uw gerechtigheid in de Heere Jezus Christus, die toegerekend wordt door het geloof, die zal nooit de eeuwige val van uw kinderen toestaan. Wat een machtig evangelie. Heere, uit dat evangelie heeft onze overleden broeder ook mogen leven. En dat mag de familie nou ook troosten. Doe ook ons uit dat evangelie leven. Welke andere troost is er toch in leven en in sterven dan dit evangelie van de gerechtigheid, de rechtvaardigheid in de Heer Jezus Christus. Heere, wilt u de familieleden ook bijzonder ondersteunen in deze week, waarin er voorbereidingen getroffen moeten worden voor de dag van de begrafenis. Wilt u de familieleden ondersteunen ook bij alle verdriet en alle gemis die op hen afkomt, nu in die lege plaats zo onverwacht gevallen is. En het is nog maar 7,5 maand geleden dat de familie ook rondom dat open graf moest komen te staan van moeder en grootmoeder. En zo is in korte tijd voor de kinderen, de kleinkinderen, het ouderlijk en het grootouderlijk huis weggevallen. U blijft over, Heere. U blijft over in uw genade, in uw trouw. En bij u mogen we alles zoeken en in u mogen we alles vinden. Wat we nodig hebben voor nu en voor eeuwig. Zegen niet alleen deze rouwdragende familie, maar zegen allen in ons midden, Heere, die verdriet hebben. En u weet hoeveel verdriet er ook in ons midden is. Ondersteun en sterk bij de voortduur. Wij willen niet alleen onze gebeden opzenden tot u ten behoeve van onszelf, maar ook we willen bidden, Heere, om uw zegen over de verkondiging van uw woord tot uitbreiding van uw koninkrijk wereldwijd. Want Pinksteren, dat is toch eigenlijk zendingsfeest. U heeft de eeuwen door uw woord ook laten verkondigen op alle continenten. En er zijn ook al zovelen die door woord en geest gebracht zijn aan de voeten van Christus. Wilt u doorgaan, Heere, met dat kerkvergaderende werk en ook allen die zich daarbij ingeschakeld weten, uw zegen geven. We bidden u ook voor Israël. Israël, waarvan geldt dat ze in de eerste plaats deel mochten ontvangen aan de volle heilschatten van de Heere Jezus Christus. Maar ze hebben, zoals in uw woord ook staat, de duisternis verkozen boven het licht. En toch wilt u daar verandering in aanbrengen, Heere. Wilt u in het bijzonder ook de Messias beleidende Joden gedenken. Dat ze werkelijk waar ook een licht mogen zijn. En hun volksgenoten mogen tonen wie Hij is. Die opgestane Heere Jezus Christus. Die zijn geest gegeven heeft. En in wie alles ligt. Voor nu en voor eeuwig. Zo komen we ook vanmorgen samen een ogenblik voor uw heilig aangezicht, Heere, met onze gebeden. Verhoor ons ook nu. Niet op grond van verdiensten die aan onze kant zouden zijn. Maar op grond van de verdiensten van Hem die aan uw rechterhand is. Als koning, als hogepriester die altijd voor ons bidt. Zie ons aan. Om Christus wil. Amen. Psalm 25, daar willen wij van zingen het tweede, het vierde en ook het zesde vers. Heere, maak me uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. Als de Heere goed, hij kent geen palen. Hij zal leiden het zacht gemoed. Wie hem nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. En wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en even goed. Het uitgangspunt is vanmorgen de 30e vers uit Efeze 4. En bedroef de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag van de verlossing. En daarna zingen we samen uit Psalm 119, het derde vers. Och, schond ge mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paden ten leidsman strekken, dan hield ik uw wet. Gemeente, u bent het, denk ik, allemaal wel met mij eens als ik zeg dat we de Heilige Geest zo nodig hebben. Dat wij die nodig hebben in ons persoonlijk leven, in ons persoonlijk geestelijk leven. Dat we die nodig hebben in het gemeentelijk leven, dat we die nodig hebben in het brede kerkelijke leven. De Heilige Geest, die hebben we nodig, want die maakt levend. En die verlevendigt. En vaak, dan lees je dat ook in allerlei tijdschriften, dat er ook zo met zoveel woorden staat. Er moet weer meer van de Heilige Geest gezien worden in de kerk. En in het persoonlijke leven. En wie zou de waarheid daarvan willen ontkennen? Maar gemeente, weet u wat nou vanmorgen mijn vraag is vanuit dat vers dat we samen gaan overdenken? Dat is, kan de Heilige Geest eigenlijk wel werken in ons leven? Kan de Heilige Geest wel werken in ons gemeentelijk, in ons kerkelijke leven? Dat het moet, daar zijn we het over eens. Maar kan het nou ook? Ja, zegt er iemand, maar de Heilige Geest is toch uitgestort? Het is toch Pinksteren geweest? Gisteren hebben we dat herdacht, vandaag zijn we hier bij elkaar om Pinksteren te vieren. Nou, de Heilige Geest is uitgestort, dus het is toch eigenlijk niet zo moeilijk. Natuurlijk kan het, natuurlijk. Ja, en toch, als je vanmorgen onze tekst leest en probeert om datgene wat daarin naar voren komt, om dat ook te proeven en echt te beseffen, dan zeg je van, het ligt niet zo voor de hand dat de Heilige Geest kan werken. Weet je, gemeente, toen ik deze tekst overdacht, toen kwam bij mij een bepaald beeld naar boven. Een aantal jaren geleden waren we met ons gezin in Duitsland op vakantie. En nou ja, u weet hoe dat gaatje staat dan op zo'n camping daar. En achter die camping liep een riviertje, een beekje. Niet zo diep. En dan was het voor die kinderen was natuurlijk een hele aardigheid om daar in dat beekje wat te staan. En wat stenen ook bij elkaar te rapen. En dan ook van die dammetjes te bouwen. En wat zag je dan? U begrijpt al waar ik naartoe wil. Dan zag je dan op een gegeven moment dat het water, dat werd door die stenen tegengehouden en ging een andere kant op. Het kon er niet meer door. En dat beeld, dat kwam eigenlijk bij mij boven toen ik deze tekst zo overdacht. Er staat, bedroef de Heilige Geest van God niet. Met andere woorden, het is mogelijk om de geest af te dammen. Ja, zult u zeggen, maar ho, wacht eens even, dat kan toch niet waar wezen, dat wij de Heilige Geest kunnen tegenhouden. Nou, uiteindelijk natuurlijk niet, hè, want de geest is vrij machtig, hij is soeverein, echt, maar toch, en dat is wat we vanmorgen moeten overdenken, we kunnen toch op de een of andere manier de Heilige Geest en zijn werkingen in ons leven, in ons gemeentelijk leven, in ons kerkelijke leven tegenhouden. Tegenwerken. Laat ik het zomaar eens zeggen. Kunnen we tegenwerken. We kunnen de Heilige Geest bedroeven. Nou, daar moeten we het vanmorgen samen een ogenblik over hebben. Bedroef de Heilige Geest niet. En ik wil met u en met jullie stilstaan bij de aanleiding tot deze vermaning, de inhoud van deze vermaning en tenslotte ook de troost in deze vermaning. Die ligt er ook wel in, dat hoop ik dan ook nog duidelijk te maken. Dus drie dingen, de aanleiding tot, de inhoud van en de troost in deze vermaning. Bedroef de Heilige Geest van God niet. Je moet een tekst altijd in zijn context lezen, heb ik geleerd. En daar ben ik het ook van harte mee eens. Je moet altijd kijken, wat is nou het verband? Het is zo, gemeente, dat deze woorden van Paulus in de eerste plaats gericht zijn aan de gemeente van Efeze. Efeze ligt in Klein-Azië. Daar zijn mensen in die grote havenstad tot geloof gekomen. En dat is natuurlijk iets waar je heel dankbaar voor bent. Natuurlijk. En dan gaat Paulus in dat gedeelte dat we samen gelezen hebben, die gaat daar nog even op in. Die zegt van, weten jullie nou nog waar je vandaan komt? Weten jullie nou nog dat het zo is dat jullie ook een tijd in je leven hebben gekend waarin jullie de Heer Jezus niet lief hadden? Dat er een tijd is geweest waarin jullie in de donkerte geleefd hebben. Hij zegt het met zoveel woorden. Eertijds, vroeger, waart u duisternis. Voordat u tot geloof kwam, was u als de heidenen. U was los van God. Ja, want dat is natuurlijk het grote verschil tussen mensen als de Efeziërs die vanuit het heidendom tot geloof gebracht zijn en mensen die vanuit het jodendom tot geloof gekomen zijn. Die vanuit het jodendom tot geloof gekomen zijn, die hebben natuurlijk altijd de wet gehouden. Hè? Die zijn tot op zekere hoogte heel godsdienstig geweest. Maar deze Efeziërs waren, voordat ze tot geloof kwamen, echte heidense mensen. Geleefd naar eigen inzichten. Maar, ja, en nou komt het. Nou waren die mensen dan tot geloof gekomen, dan zeg je, nou dat is heerlijk, hè. Maar, nou was dat oude leven, dat was nog niet helemaal dood en begraven. Of om het anders te zeggen, heel veel van die dingen die ze voor die tijd, voordat ze tot geloof kwamen, deden ze nu ook nadat ze tot geloof gekomen waren. Dat is iets wat eigenlijk een probleem is, ook op de zendingsvelden. Laatst nog weer eens een rapport gelezen van een zendeling die schreef van, de mensen hebben de Heer Jezus mogen leren kennen en daar was hij heel dankbaar voor, maar hij zegt, en tegelijk blijven ze ook die voorouders maar vereren. Het is heel moeilijk om los te komen van je oude wortels. Nou, en dat was nou daar ook in Efeze het geval. Hè? Leer en leven. Dat strookte niet helemaal. Ze moesten eigenlijk leven als kinderen van het licht. Hè? Ze waren door God opgezocht. Ze hadden het evangelie mogen geloven. Maar ze wandelden helaas in heel veel opzichten nog als kinderen van de duisternis. Hè? Ja, en dan moet de apostel, die moet ze vermanen, die moet zeggen, lieve mensen, dit kan zo niet, hè. Nou hebben jullie de zaken nog niet goed door, hè. Nou moeten we daar ook nog eens een keer goed met elkaar over praten, zegt hij dan, hè. Hij zegt, weten jullie, lieve broeders en zusters in Efeze, dat bij een geloof in de Heer Jezus Christus, dat daar ook een gelovige levenswandel hoort. Die twee kun je nou niet van elkaar scheiden. Een onheilige levenswandel, zegt hij hier in dit gedeelte, dat hoort bij mensen die heidenen zijn, die verduisterd zijn in hun verstand. Die vervreemd zijn van dat leven met God. Maar een onheilige levenswandel past niet bij mensen die Christus hebben leren kennen. Gij hebt Christus alzo niet geleerd. Hè? Vers 20. Ik denk wel eens dat de vertaling van een Nederlands Bijbelgenootschap veel bekender is. Die wordt allerweek ook aangehaald. Hè? Gij hebt Christus alzo niet geleerd, staat er hier. Maar in de nieuwe vertaling staat, hè, gij geheel anders. want gij hebt Christus leren kennen. En dat is een hele treffende weergave van wat er eigenlijk bedoeld wordt. Gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Bij dat geloof in de Heer Jezus hoort nou niet dat leven van de heidenen. Dat leven van vroeger. Daar hoort een ander leven bij. Je zou deze woorden kunnen noemen een van de grondwetten van het Koninkrijk van God. Want ze zijn niet alleen van toepassing op de Efeziërs. Ach, dat begrijpt u wel. Ze zijn ook van toepassing op alle gelovigen van alle tijden, van alle plaatsen. Als wij zeggen dat wij gemeenschap hebben met de Heilige God, dan moet dat ook in onze levensuitingen te zien en te merken zijn. Vroeger zei men wel eens, en nou weet ik wel, daar kun je best wel wat op afdingen, maar goed, toch in principe klopt het wel, denk ik. Vroeger zei men wel eens, het leven met de Heere komt naar voren in gepraat, gelaat, gewaad. Nou, daar zit een hele grote kern van waarheid. Ik weet het best, hè? Mensen kunnen gelaat, gewaad, gepraat van christenen vertonen, hè, terwijl het allemaal uiterlijk vernis is. Dat weet ik heel goed, dat het alleen maar een hoop orthodoxie is, dode orthodoxie, dat weet ik best. Maar de andere kant is toch ook heel nadrukkelijk aanwezig. Als daar een werkelijk geloofsleven is, dan komt dat naar voren. Dan kun je niet meer zijn als de heidenen, als de mensen die Christus niet kennen. Dan komt dat in je gewaad, in je kleding. Dan komt dat in je gelaat, in hoe of je spreekt. Dan komt dat in je gepraat, in alles. Komt dat naar voren? Dat kan niet anders. Onmogelijk. Nou, al is het wel zo, en dat is nou eigenlijk wat hier in Efeze 4 aan de orde is, wat ik al zei, dat er wel een spanningsveld is. En over dat spanningsveld hebben wij een aantal weken samen vanuit de catechismus dus ook nog heel nadrukkelijk stilgestaan en nagedacht. Ben je als christen nou helemaal volkomen? Ach, helaas niet. Ook als christen heb je nog die oude mens, hè, die altijd maar weer de kop opsteekt, hè, waar je tegen te strijden hebt. En dan zeg je, het zou anders moeten en ik wil in wezen ook anders. Ik wil dat niet, hè, die oude dingen en die zonde. En dat wil ik niet. En toch, ik doe het. En ik denk het. Die strijd. Nou, en dat was nou daar in Efeze bij die mensen ook aan de orde. Hè. Die oude mens, die kreeg te veel ruimte. En de nieuwe mens, die werd afgedampt, afgeknepen, om het zomaar eens te zeggen. En dan is het wat duidelijker. Die nieuwe mens, die werd eigenlijk naar beneden geduwd. En de oude mens, die kreeg de ruimte. Terwijl het in een christenleven net andersom moet zijn. Hè? De nieuwe mens moet de ruimte krijgen. En die oude mens, die moet steeds weer opnieuw begraven worden. Daar moet ik van af, daar moet ik tegen strijden. Nou, om een lang verhaal kort te maken. Die mensen in Efeze, zij bedroefden de Heilige Geest. Die mensen in Efeze waren door het werk van de Heilige Geest tot gelovige mensen gebracht. Maar nou gingen ze in Efeze die Heilige Geest afblokken, afdammen, bedroeven. Dat is wat er hier aan de orde was. Wat is nou bedroeven van de Heilige Geest? Dat is dat je je oude mens alle ruimte geeft. En dat je je nieuwe mens ten onder houdt. Bedroeven van de Heilige Geest, dat is, ik hoor anders te leven, maar ik doe het toch maar niet. Het bedroeven van de Heilige Geest, dat is leven onder de maat. Het zou anders moeten, dominee. Ja, het zou anders moeten. Maar ja. En dat is nou bedroeven van de Heilige Geest. Dat is zonde. Dat is nou zonde tegen de Heilige Geest. Ja, wacht eens even, zegt er iemand. Ja, maar dominee, nou zeg je wat. Zonde tegen de Heilige Geest. Ja, maar dat kan toch niet vergeven worden? Wacht even, wacht even. Dingen niet door elkaar halen. De zonde tegen de Heilige Geest, dat is niet weer iets anders dan het bedroeven van de Heilige Geest. De zonde tegen de Heilige Geest, dat is dat ik weet wie de Heere is, maar ik ontken het. Ja, ik ga zelfs nog een stap verder. Ik belaster God. Ik spreek kwaad over de Heere. Ik heb zijn evangelie gehoord. Ik ben er heel bij betrokken geweest. Maar op een gegeven moment heb ik er afstand van genomen. En nou ga ik de Heere eigenlijk kleineren. En zijn naam ga ik met vuil besmeuren. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest. En daar kan ook geen vergeving voor zijn. Als een mens daarin volhardt, ja, dan gaat hij verloren. Ik kom nog wel eens mensen tegen die zeggen: dominee, zou ik de zonde tegen de Heilige Geest gedaan hebben? Nou ja, als je daarmee worstelt, dan heb je hem natuurlijk niet gedaan. Want mensen die met de zonde tegen de Heilige Geest, die zonde tegen de Heilige Geest hebben gepleegd, die zitten daar helemaal niet eens over in. Die denken van: nou, het zal mijn tijd wel duren en God bestaat niet. En als die bestaat, nou heb ik weinig met hem te doen. Dus heb je daar echt strijd mee, dan heb je de zonde tegen de Geest niet gepleegd. Maar het bedroeven van de Heilige Geest is wel zonde tegen de Heilige Geest. Hè? Het bedroeven van de Heilige Geest, dat wil eigenlijk zeggen: je blokt hem af, je dampt hem in. Denk maar weer aan dat riviertje. He, dat riviertje dat kabbelt. Je bouwt er een dam in en dat water kan niet verder, dat houdt ineens op. Ik zou me kunnen voorstellen dat u nou op dit moment zegt: dominee, maak het nou eens wat meer concreet. He. Wanneer bedroeven wij nou de Heilige Geest? Nou, hier in Efeze 4 worden een aantal hele praktische dingen genoemd. En die wil ik toch even doorgeven. Niet uit ten treuren, niet helemaal uitgewerkt, maar toch even aanstip. Wanneer bedroeven wij nou de Heilige Geest? Nou, bijvoorbeeld, vers 25, als er leugenspreken plaatsvindt. Als we niet eerlijk zijn tegenover onze naast. Als we liegen. Wordt er veel onwaarheid gesproken in de wereld. Maar zijn we in de kerk altijd wel recht tegenover elkaar, oprecht? Want waar die leugen wordt gekoesterd, daar wordt de Heilige Geest bedroefd, hè? Afgeblokt, afgedampt. Nou, een ander iets wat hier door Paulus genoemd wordt, hij zegt: laat er geen vuile reden uit uw mond gaan. Vers 29. He, dus dat betekent dat als je vuil praat ook hebt, dat je daardoor ook de Heilige Geest bedroeft en afdampt. He. Vuile praat, een vuile schuine mop. Je moet ervoor oppassen als je op je werk daarmee geconfronteerd wordt, he, dat mensen vuil praat hebben. Dat je dan denkt van: nou ja, ik moet toch niet uit de boot vallen, ik doe maar mee. Of dat je op school bent en de jongens hebben dan vuil praat en vuile schuine moppen. Zegt: nou ja, ik moet maar meedoen. Hè. Maar vuil praat, het blokt de Heilige Geest af. Het is een dam in de rivier van de Geest in ons leven. Dat is het. Wat hier nadrukkelijk heel gezegd wordt. Hè? Nou, een ander iets, gemeente, wat hier ook staat, hè, van vers 26, wordt toornig en zondig niet. De zon moet niet ondergaan over uw toornigheid. Hè? Nou, dat is ook weer zoiets. Hè? Door een geweldig stuk boosheid in je leven en boosheid ook tonen naar de ander en die boosheid ook vasthouden, blok je de geest af, bedroef je de geest. Hè? Er zijn soms mensen die kunnen wekenlang, maandenlang, jarenlang boos zijn op hun gezinsleden of op hun man of op hun vrouw. Of in de gemeente ook. Ik heb een eerste gemeente meegemaakt. Een broeder die oneenigheid had met een andere broeder. 9 jaar lang kwam die niet in de kerk. Want ja, die ander had het allemaal gedaan. Ja. En zo kan die geest bedroefd worden. Hè? En die wordt ook bedroefd. Er kan best eens wat wezen tussen mensen. We zijn allemaal mensen. We kunnen best ook wel eens een keer boos zijn op elkaar. En zeggen van, ja, waar ben jij mee bezig? Maar praat het dan uit. Ja, met die ander. Nee, praat het dan uit. Dan zul je toch uiteindelijk ook weer een weg kunnen vinden om daar langs te kunnen gaan. Als je Christus kent in je leven, is er altijd een weg om weer te gaan. Is er een weg van herstel, verzoening en vergeving. Of geloven we dat niet? Soms denk ik wel eens, als je soms ook de onverzoenlijkheid in de kerk tegenkomt, gelooft men het evangelie nog wel. Want hoe kan dat nou, dat mensen zo onverzoenlijk blijven? Als ze zeggen dat ze leven uit de verzoening van Christus. Of zou het net andersom wezen? Als men onverzoenlijk is tegenover hun naaste, dat men daarmee ook toont dat men nog niet leeft uit de verzoening van Christus. Die toorn die moet niet ondergaan. Hè? Die toorn, die moet, de zon moet niet ondergaan over de toorn. Je moet het zo gauw mogelijk weer met elkaar uitpraten. Als je boosheid en bitterheid in je hart koestert, blok je de geest af. Je bedroeft de Heilige Geest. Nou, nog een ander concreet punt. Geef de duivel geen plaats. Nou, daar kun je natuurlijk heel wat over zeggen. Maar laat ik het vanmorgen zo mogen doen. De duivel geven wij plaats als wij geen ernst maken met schriftlezing en met gebed. Wat komt er niet op ons af? Hoeveel uren heeft een week? Wat komt er in al die uren niet op ons af? Waar laten we ons ook niet mee vervullen? Wat kijken we allemaal niet? Hè? Wat horen we niet? Wat lezen we allemaal niet? Als het dan niet werkelijk waar ook ernst gemaakt wordt met gebed en met schriftlezingen. Dat je zegt, Heere, vervult u met uw geest naar uw woord mijn leven. Dan krijgt de duivel alle ruimte. Dan ga je dat ook wel merken. Er zijn mensen waarvan je het zo ook kunt aanwijzen. Zeg van nou, wat ze nou doen, dat is niet uit God. Dat kan niet. Gemeente, als je de Heilige Geest nou bedroeft, hè, als je die nou indampt, wat gaat er dan gebeuren? Nou, eigenlijk ligt dat voor de hand. Hè. Wat gebeurde er ook alweer met dat riviertje waar die jongens dat dammetje in maakten, daar achter die camping in Duitsland? Nou, op een gegeven moment was het zo dat het water, dat ging een andere kant op. Water zoekt wel een weg, hoor. Het is niet zo dat je de Heilige Geest van de aarde kunt verdrijven, het is Pinksteren geweest. Maar dat gaat een andere kant op. In elk geval is het zo dat het dan niet meer daar is waar het eigenlijk zou moeten. Concreet gemaakt, hè? Het persoonlijke geestelijke leven, het gemeentelijke leven, het breed kerkelijke leven, komt droog te staan. Nou, dan kun je al de dingen kun je nog mooi intact houden. Hè? Maar dan is het allemaal zo droog, dan zit er geen leven meer in. Hè? Dan is het allemaal zo dat je de Dit klopt allemaal niet meer. Dit is niet meer dat leven uit Hem. Hier is geen verwondering meer over de Heere. Hier is geen verootmoediging meer voor de Heere. Hier is alles zo gladjes geworden. Net als de Heer Jezus in Openbaring dat op een gegeven moment ook zegt. Hij zegt, die mensen die zijn rijk en verrijkt, hebben aan geen ding gebrek. Hè? Maar ik sta wel buiten aan de deur te kloppen. En die mensen zeggen, hoezo dat de Heere geen plaats bij ons heeft? Maar het is in wezen zo dat ze het niet eens meer in de gaten hebben. Maar het is dor en het is droog. Het is dat woestijnlandschap. Hè? Als de Heilige Geest wordt bedroefd, gemeente, dan krijg je daar een stuk geestelijke dorheid en geestelijke droogheid voor in de plaats. En dat is geweldig ingrijpend. Ik denk bijvoorbeeld aan een man als David, die in zijn leven, u weet dat net zo goed als ik, die in zijn leven op een gegeven moment behoorlijk uit de bocht vloog, om het zomaar te zeggen. Nou ja, het is eigenlijk ook geen goede taal die ik gebruik, ik begrijp het. Maar hij heeft de Heilige Geest bedroefd, hè, door het overspel met Batsheba. Weet je wat hij dan in Psalm 32 zegt? Dan zegt hij: toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag. En mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. En dat bedoelt hij geestelijk. Hij kwam droog te staan. Er was geen leven meer. Er was geen contact meer. Het gebed kwam niet hoger dan het plafond. En ach, het was allemaal zo dor in zijn ziel. Hè? Doordat hij de geest bedroefde. Ja, zegt u. Nou, dominee, je zegt vanmorgen wel wat. Want ik moet zeggen dat ik heel wat dingen ook wel herken uit mijn eigen geestelijk leven. En je hebt me vanmorgen toch eigenlijk ook wel een beetje bang gemaakt. Want hoe kan het nou, als ik nou die geest bedroefd heb, hoe moet het dan weer goed komen? Nou, gemeente, laten we daar vanmorgen ook nog even samen bij stil mogen staan. Of even, kijk, dat is in wezen ook een heel belangrijk punt. Hè? Hoe wordt het weer goed als ik de Heilige Geest bedroefd heb? Is er dan weer een weg terug? Ja, natuurlijk, er is altijd een weg terug. Hoe kwam de Heilige Geest weer te werken in het leven van David? Na het overspel met Batsheba en het zwijgen daarover. Ik verborg mijn ongerechtigheden voor u niet. Hij kwam open voor de Heer. Hij beleed zijn zonde. Hij ging er niet meer overheen. Hij legde zijn hart helemaal open voor de Heer. En zegt: Heere, ja, ik ben die man. En waar een mens op de knieën komt en zijn zonden beleidt, daar vergeeft de Heere de zonde. Is dat zo? Ja, dat is zo. Zo waar. Als we vanmorgen bij elkaar zijn, mag ik u dat ook zeggen. De Heere vergeeft het ons om Christus wil. En dan gaat de Heilige Geest weer werken. Dan wordt de dam door hem zelf opgeheven. Dan komt er weer leven. Dan komt er weer levendigheid in je hart. Dan wordt het geloofsleven weer tot bloei gebracht. Hè? Het boetekleed ontsiert de mens niet. Het boetekleed ontsiert de zondaar niet. Waar we belijden, komt er ruimte. Waar we vasthouden, wordt de zaak tegengehouden. Zo ligt het nou in het geestelijke leven. En weet u, gemeente, en dat is wat ik ook nog kort samen met u onder ogen wil zien. Weet u, gemeente, als het in het leven van ons zo is dat we de Heilige Geest bedroeven en we komen weer op onze knieën om de Heere dat te belijden. Weet u hoe dat kan? Nou, dat zal ik u zeggen. Dat kan omdat, en dat gebeurt omdat de Heilige Geest ons dan weer op de knieën brengt. Want dat is nou zo wonderlijk, hè? Als de Heilige Geest in je leven is komen werken, dan kun je inderdaad hem bedroeven. Dan kunt die werkingen kun je voor een groot gedeelte tegenhouden. Maar er komt een moment waarop je weer op je knieën komt. En dat is niet omdat wij dan op een gegeven moment besluiten om op de knieën te komen. Zeggen: nou ja, nou heeft het lang genoeg geduurd. Nee, dan is het de Geest die je daar ook weer toe drijft. Hè? En dat is het wonderlijke. Hè? Toen David zijn zonde beleed, hoe kon dat? Nou, dat kwam omdat de Heilige Geest door middel van die Nathan, profeet Nathan, hem die zonden ook onder ogen bracht. En zo doet de Heilige Geest dat. Hè? Hij brengt uiteindelijk zijn volk, zijn kinderen weer op die plaats daar beneden, zodat ze zeggen: ja, het ligt aan mij. Vergeef. Vergeef al mijn zonden. En hoe kan dat nou, gemeente, dat die Heilige Geest uiteindelijk je ook weer op de knieën brengt? Nou, dat is wat we in het laatste gedeelte van deze tekst lezen. Er staat: door welken gij verzegeld zijt tot de dag van de verlossing. Zie je het staan? Weet je wat dat betekent? Dat betekent als de Heilige Geest is komen wonen in ons hart, dat hij daar blijft wonen. De Heilige Geest verhuist nooit. Is dat zo?
Ja, wat dacht je? De Heilige Geest neemt zijn intrek in een mensenziel, hè? En die blijft daar. En je kunt de werkingen van de Heilige Geest tegenstaan. Dat is het bedroeven. Maar je kunt de Heilige Geest nimmer meer uit je leven verdrijven. En dat is een machtige troost. Elk gelovig mens is verzegeld met die Geest. Hè? Wat is een zegel? Nou, dat is een waarmerk. Dat is iets waarvan je zegt, dat is een garantie. Hè? Daar kun je niet meer vanaf. De Heilige Geest heeft je hart in beslag genomen en er zit nu een zegel op. En de Heilige Geest zal er nooit meer uitgaan uit je leven. En Hij zorgt ervoor dat je de dag van de verlossing gaat bereiken, zegt Paulus. De dag van de verlossing, dat is de dag van de wederkomst. Waarin die oude mens helemaal teniet gedaan wordt. Waarin je die strijd helemaal te boven bent. De Heilige Geest die zorgt ervoor dat je de eindstreep zal behalen. Is dat niet een machtige troost? Ik heb aan het begin gezegd, hè, we zullen vanmorgen samen ook nog over troost mogen spreken. Nou, en dat is deze troost. Hè. De Geest houdt zijn volk aan de voeten van Christus en brengt hen uiteindelijk zo ook in die eeuwige heerlijkheid en doet hen straks delen in de grote verlossing die aanbreekt bij Jezus' wederkomst. Nou, maar dat zeggen we natuurlijk niet tegen elkaar zo van, nou ja, uiteindelijk is het dan ook weer niet zo erg als we de Heilige Geest bedroeven. Want ja, we kunnen hem toch niet uit ons leven verdrijven. Nou, dat begrijpt u wel, dat is de bedoeling ook niet. Hè? Nee, we moeten de vermaning die hier klinkt, die moeten we serieus nemen. Bedroef de Heilige Geest van God toch niet. Bouw geen dam, op wat voor manier dan ook, waardoor je het rivierwater van de Geest afblokt, zodat dat water, je hart, je leven niet meer kan bevochtigen. Laten we er gehoor aan mogen geven, gemeente. Tot zegen voor onszelf, tot zegen ook voor ons als gemeenteleden voor elkaar. Bedroeft de Heilige Geest niet. Amen. Samen danken en bidden. We hebben vanmorgen weer onderwijs gehad, heren, uit de schriften. Onderwijs vanuit de brief van Paulus aan de Efeziërs, onderwijs van u. We kunnen de Heilige Geest bedroeven. En Heere, geef dat we ons dat ook echt bewust mogen zijn. Het is zo dat we door allerlei concrete dingen in ons leven een dam kunnen bouwen in de rivier van uw geest, zodat we ook droogte en dorheid in ons geestelijke leven gaan ervaren. En misschien heeft ons dat vanmorgen ook wel heel erg aangesproken. Maar we hebben samen toch ook onder ogen mogen zien, Heere, bij u is vergeving. En u wilt altijd weer opnieuw met ons beginnen. Daar kunnen we wel eens verwonderd over zijn. Dat wij soms denken van, kan het nog wel? Maar dat u altijd weer opnieuw met ons verder wilt. Wat een genade. En we hebben het ook samen vanuit dit woord mogen horen, Heere. Uiteindelijk bent u het. Die uw volk ook bewaart tot de dag van de verlossing. De Heilige Geest maakt inwoning in het hart. En hij verhuist nooit. En hij kan ook nooit uit het huis verdreven worden. Wat een machtig evangelie. Daarom komt uw volk thuis. En dan zullen ze ook voor eeuwig uw goedheid en uw genade moeten bezingen. Heere, we danken u dat we elkaar vanmorgen ook hier in uw huis rondom dit woord hebben mogen ontmoeten. We dragen elkaar van harte aan u op voor de week die voor ons ligt. Wilt u met onze jonge mensen zijn als ze naar school gaan? Wilt u met de jongeren onder ons zijn die examen moeten doen? Help hen daarbij. Help ons bij ons dagelijks werk. Wilt u zijn met al het werk wat er in het midden van onze gemeente mag gebeuren. Wilt u ook met uw knecht zijn als hij de laatste week van de overweging en beraadslaging in zaken het beroep dat op hem uitgebracht is, ingegaan is. Wilt u ons allen gedenken. In uw liefde, in uw gunst. Vervul ons, Heere, met uw geest. Als we zo vanmorgen tot u komen, dan beleiden we ook dat in ons samen zijn er weer het een en ander was wat niet was naar uw heilige wil. Vergeef ons dan. Zie ons aan en blijf ons aanzien in de Heere Jezus Christus alleen uit genade. Amen. Psalm 119, vers 86 is de slotzang van vanmorgen. in vrede met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op wil leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.